Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag, DV, zal broeder H. Lochmans bevestigd worden als diaken. Op woensdag 22 oktober hopen Klaas Bos en Marlies Vink in het huwelijk te treden. Ze hebben ondertussen schuldbelijdenis afgelegd voor de kerkraad. Het huwelijk wordt bevestigd om 2:00 hier in de Maranatenkerk. Vrijdag 24 oktober hopen in het huwelijk te treden Harmen Ketelaar en Marieke Wilhelmine van Spronsen. Kerkelijke bevestiging vindt plaats om 2:00 in de grote kerk van Monster door dominee M. Messenmaker. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede collect is voor de kerkvoogdij. En na de preek zal er nog een extra collecte zijn voor het Nederlands Bijbelgenootschap. En bij de uitgang van de kerk vragen wij uw gave voor het onderhoud van het kerkgebouw. En in deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies uit Rotterdam. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Weet in deze dienst wil ik met u nadenken over de komst van het Koninkrijk van God op deze aarde. Wij geloven dat God de koning is van hemel en aarde en dat hij over ons regeert. En in die zin wordt hij ook bezongen in Psalm 113 als degene die van oost tot west wordt lofgeprezen. Psalm 113, daarvan de eerste twee verzen. weten, de Heer heeft ons 10 geboden gegeven in het Oude Testament. En van die 10 geboden, daarvan weten we dat het er 10 zijn. Maar de indeling daarvan, daarover wordt wel verschillend gedacht. Er zijn ook mensen die zeggen dat op beide tafelen, op beide kleitabletten, dezelfde 10 geboden hebben gestaan. Dus op de eerste tafel 10 en op de tweede ook 10. Als een soort kopie van de eerste tafel. En dat wordt dan gezien als een soort contract. Dat God met Mozes een contract heeft gesloten, als een koning met zijn vazal. En op beide teksten komt dezelfde tekst te staan. Op beide kleitabletten staat dezelfde tekst. En die werden meegenomen naar beneden. Mozes kreeg er een mee, maar die moest hij niet in voor zichzelf houden. Beide teksten kwamen in de ark van de tabernakel terecht. Als dat zo is, dan is de handeling van Mozes ook heel symbolisch. Als je naar beneden komt en hij ziet dat het gouden kalf is gemaakt en dat het volk daarvoor buigt, dan gooit hij die 2 kleitabletten op de grond. En daarmee is het verbond ook verbroken, letterlijk en figuurlijk. We gaan die 10 geboden lezen en een opmerking over Jezus daarover in het Nieuwe Testament. En die 10 geboden worden eerst ingeleid door te zeggen wie God voor het volk is. Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, dus aan de kleinkinderen en aan de achterkleinkinderen van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zegt over deze geboden tegen zijn discipelen, die mijn geboden heeft en die bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. We zingen nu met elkaar Psalm 113, het 3e vers. elkaar uit de Bijbel lezen. En op de borden staat Marcus 3, daar gaat het de preek ook voornamelijk over. Maar ik wil een aantal dingen met u doornemen en wil beginnen in Marcus 1. Ik ga bij de schriftlezing en zometeen ook bij de preek, denk ik, veel van u vragen. Ik hoop niet dat u me dat euvel duidt. Ik denk dat dat goed is om één lijn nu in de schriftlezing aan te wijzen, die we zometeen ook in de preek kunnen gebruiken. Ik begin met Marcus 1, vers 1. Ik heb dat denk ik al eens eerder gedaan bij een preek over Marcus. Het eerste vers is een soort samenvatting, een soort hoofdstuktitel. Daar gaat het hele boek over. Namelijk, dit is het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Alle komende delen hebben te maken met het feit dat de schrijver duidelijk heeft willen maken dat het hier gaat om de Zoon van God. Niet zomaar een mens, maar de Zoon van God. Helemaal aan het begin van het werk van Jezus roept hij meteen een aantal mensen als volgelingen naar zich toe, die later vissers van mensen zullen worden. Hij zegt het nog wel aan het begin, maar het wordt nog niet ingevuld in Marcus 1, vers 14 tot en met 20. Kort nadat Johannes is overgeleverd, gaat Jezus aan het werk met de verkondiging van het evangelie en de roeping van zijn discipelen. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikend het evangelie van het koninkrijk van God. En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broer, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen, volg mij na en ik zal maken dat u vissers van mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen en zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. Een kleine groep van mensen rond Jezus zien aan Jezus hoe hij het koninkrijk van God met woorden en daden brengt. Het getal is nog niet volledig, dan gaan we naar Marcus 3, vers 7 tot en met 19. En dan maakt hij het getal van 12 discipelen compleet. Hij vindt het niet goed dat de duivel zegt dat hij de Zoon van God is. Daar gaat hij discipelen voor gebruiken. Zij krijgen de opdracht om het koninkrijk te verkondigen. Nu nog niet, dat gebeurt later pas, maar hij zegt wel dat het werk zal volgen. Marcus 3, vers 7. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte van de Galilea en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zei tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem zou blijven, om de schaar wil opdat ze hem niet zouden verdringen. Want hij had er vele genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neer en riepen, zeggende, u bent de Zoon van God. En hij gebood een scherp dat zij hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 opdat zij met hem zouden zijn en dat hij die zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de ziekte te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus en Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, de broer van Jacobus, en gaf hun toenamen Boanerges, het welk is zonen van de donder. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Karenitis en Judas Iscariot, die hem ook heeft verraden. 12 mensen die in zijn omgeving zijn en zien hoe het koninkrijk met woord en daad komt. En als ze dat een tijd hebben gezien, worden ze in Marcus 6 erop uitgestuurd om het evangelie zelf te gaan brengen. Ook woorden en met daden. In Marcus staat dat niet zo met zoveel woorden, maar uit Matthäus weten we dat ze zich moeten beperken tot Israël. Je zou kunnen zeggen, het is een soort stage, ze moeten wel oefenen in de verkondiging van het koninkrijk van God, Maar het is nog in een veilige omgeving van Israël. Markus 6, vers 7. En hij riep tot zich de 12 en begon hen uit te zenden, 2 aan 2, en gaf hen macht over de onreine geesten. En hij gebood hen dat zij niets zouden meenemen tot de weg, dan alleen een staf, geen tas, geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat zij schoenzolen zouden aanbidden en met geen 2 rokken gekleed zijn. En hij zei tot hen, zo waar u in een huis zult ingaan, blijf daar totdat u vandaar uitgaat. En zo u, wie u niet zullen ontvangen, nog u horen vertrekkende vandaar, schud het stof af, dat getuigenis, dat onder uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar ik zeg u, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan die stad. En uitgegaan zijnde, predikte zij dat zij zich zouden bekeren. En zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele zieken met olie en maakten hen gezond. In hetzelfde hoofdstuk, vers 30, komen ze terug. En willen ze verslag doen van wat ze hebben meegemaakt. Hoe zij het evangelie van het koninkrijk hebben verkondigd, van wat ze hadden geleerd. En dan is het de bedoeling om naar een eenzame plek te gaan om dat te bespreken. In tegenwoordige termen, als je op school zou gaan en je hebt een stage gehad, dan kom je terug en dan ga je naar je begeleider om je verslag te bespreken, om daaruit ook weer dingen te leren. 30 tot en met 32. En de apostelen kwamen weer samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zei tot hen, komt u alleen in een woeste plaats, hier alleen en rust een weinig, want er waren velen die kwamen en die gingen en zij hadden zelfs geen tijd om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats alleen. Na dit gesprek komt het werk van het koninkrijk weer naar voren en ook met name het lijden. En aan het einde van het boek Marcus, Marcus 16, volgt eigenlijk weer exact dezelfde opdracht als in Marcus 6, maar dan wereldwijd. We lezen de laatste versen uit Marcus 16 en beginnen bij vers 15. Waar Jezus tot zijn discipelen zegt, gaat heen in de hele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal gedoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen en met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks aten, zullen drinken, dan zal hun niet, dat zal hun niet schaden. Op ziekte zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen had gesproken, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Wij geloven en wij belijden dat u de God bent van de hemel en van de aarde. We hebben dat ook gezongen in Psalm 113, dat u regeert over ons. Wie is er aan onze God gelijk? U bent de God van alle volken. En u bent de God van alle mensen. U bent de God van alle gelovigen, maar ook van alle mensen die niet in u geloven. En wij prijzen en wij loven uw grote en heerlijke naam. Heer God, wij weten uit de schrift, juist ook rond de geschiedenis van de verlossing uit Egypte, dat u naar ons hoort. Dat u het gekerm van het volk in Egypte, dat u dat in de hemel hebt gehoord. En daarom heb je hen ook verlost. We weten dat u zich bekommert om mensen. En in uw Zoon, Jezus Christus, hebben we dat ook gezien. Dat u de wereld zo lief hebt, dat u uw Zoon hebt gegeven, zodat wij eeuwig kunnen leven. Het gaat u om het behoud van mensen op deze wereld. Mensen die we kennen, heel dichtbij, misschien wel in ons eigen gezin, wijzelf. maar ook mensen wereldwijd die u niet kennen. En uw liefde gaat uit tot al die mensen. Daartegenover, Heere God, moeten wij belijden dat wij die liefde vaak helemaal niet delen. We vinden het misschien wel heel vanzelfsprekend dat u van ons houdt. We staan daar niet zo bij stil iedere keer. En u vraagt ons om uw voetstappen te drukken. En als het gaat om mensen die dicht bij ons zijn, mensen van wie we houden, dan gaat dat misschien nog, maar vaak gaat het ook helemaal niet. We vinden het moeilijk om te houden van mensen tegen wie we wat hebben. Mensen met wie we ruzie hebben gehad. Mensen die anders zijn in hun manier van leven. Mensen die anders zijn in hun manier van geloven. Jongeren en ouderen. Mensen die vreemd zijn voor ons. Tegenover uw liefde voor deze wereld die in zonde is gevallen, daar moeten wij belijden, Heere God, dat wij vaak die liefde niet van u overnemen. Dat we die niet van u delen. Dat we in contacten met anderen om ook soms allerlei hobbels ervaren om de ander lief te hebben. En daarom bidden wij u, Heere God, vergeef ons dat. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. En leert u ons door uw Heilige Geest om de ander lief te hebben. Mensen in onze omgeving. Ook mensen die niet in u geloven. Wees met uw Heilige Geest in ons. Stuur ons. Wees onze gids. En zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. Heere God, wij zijn vanmorgen samengekomen omdat u ons samenbrengt. Omdat u ons samenbindt. U bent het, Heere God, die de basis is van ons leven. Uw woorden brengt ons hier samen. We willen u en elkaar hier in de kerk ontmoeten. En zo dragen we elkaar aan u op. Ook degene die thuis met ons meeluisteren of de dienst op een ander moment met ons meemaken. We dragen degene op die we thuis hebben achtergelaten, of er zullen ook wel mensen op vakantie zijn van onze gemeente. En wij bidden u om uw zegen hier in ons samen zijn. Als we uw aangezicht zoeken. Als ons hoofd voor u buigen. Omdat we weten dat u onze God bent. Zegen ons dan. Als we luisteren naar de schriften, wat u met uw woorden tot ons wil zeggen. Geef dat we naar u willen luisteren. Wij bidden u om een zegen over de muziek. Als we zingen. Zingen over het koningschap van u. Over de rechtvaardigheid en barmhartigheid in deze wereld, omdat u regeert. Wij bidden u om uw zegen. Ook over de gaven die we geven. Bidden wij u om uw zegen. Wees met uw Heilige Geest in onze harten. Wij bidden u, raad u ons aan. Spreek tot ons. En overtuig ons van de waarheid van uw woorden. Neem dingen die ons kunnen afleiden, weerstand tegen u of tegen uw woorden, wilt u dat wegnemen. Maar vervul ons met de rust die we kunnen vinden in uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Gemeente, in het vervolg van de dienst zullen wij zingen uit Psalm 72. Psalm 72 is een koningspsalm die laat zien hoe het er aan toe gaat als de koning regeert in rechtvaardigheid en met liefde. We beginnen met vers 1, 4 en 6 van Psalm 72. Direct na de preek van Psalm 72, versen 8 en 9. In aansluiting op de verkondiging zingen we van Psalm 72, de versen 8 en 9. Gemeente van Christus Jezus, hoe komt het koninkrijk van God, of in de termen van Matthäus, hoe komt het koninkrijk van de hemel hier op aarde? Over die vraag wil ik met u nadenken. Hoe komt het koninkrijk van God, waar we van hebben gezongen dat het over heel de wereld zal zijn, God zal over iedereen en over alles regeren, hoe komt dat hier op deze aarde? Gemeente, ik denk dat u die vraag sowieso voor uzelf kunt beantwoorden. Want de vraag is dan ook meteen, hoe bent u bij dat koninkrijk van God betrokken geraakt? Hoe is het koninkrijk van de hemel ook bij u terechtgekomen? Waarom heb jij ingezien dat het woord van God ook daadwerkelijk het woord van God is? En dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik denk dat wij allemaal in ons leven wel mensen kunnen aanwijzen die in ons leven een rol hebben gespeeld bij de kennismaking van de Bijbel, door wie wij God hebben leren kennen, door wie wij van Jezus zijn gaan houden. Want God gebruikt daar in ieders leven mensen voor. Als je bij de kerk bent opgegroeid, dan heb je de verhalen uit de Bijbel gehoord, thuis en op school. En ben je niet bij de kerk opgegroeid, dan heb je andere mensen ontmoet. Vrienden, collega's, mensen die je hebben aangesproken over de Bijbel. En ben je zo in aanraking gekomen met het koninkrijk van de hemel. En is op die manier dat koninkrijk voor u of voor jou op deze aarde gekomen. Hoe komt het koninkrijk van God in deze wereld? Ik wil op twee manieren daarover met u nadenken. Ik wil u eerst een verhaal vertellen van een van de werkers die ik op kantoor ontmoette. U weet, ik werk bij de GZB. Om de zoveel tijd komen de mensen terug. En een van de werkers die voor het laatst kwam, wilde iets van het werk uit zijn gemeente aan ons doorgeven. En met dat verhaal in het achterhoofd wil ik naar Markus 3 en kijken of we daar iets kunnen leren over de komst van het koninkrijk in deze wereld. Eerst dat verhaal uit de praktijk. Het gaat over een land in Centraal-Azië, waar een man en een vrouw behoren tot een kleine christelijke gemeente. Heel veel landen in Centraal-Azië zijn, dat noemen we dan etnisch moslim, dus ze zijn weliswaar moslim, maar je merkt daar in de praktijk niet zoveel van als het maar rustig blijft. Als er geen mensen overgaan tot het christendom, als het christendom niet te veel in de samenleving aanwezig is, dan mag je daar wel christen zijn. Alleen als je een nieuw gebouw wil hebben, of als je iets als christen wil regelen, dan loop je wel tegen grenzen op, maar in het normale leven gaat dat best aardig. Als je kunt leven met de gedachte dat je tweede rangsburger bent, dan kun je als kleine gemeente in alle rust samenkomen. Maar het trendsechtpaar meeleefde in die gemeente, was een kleine gemeente. Meestal zijn die gemeentes op huiskamerniveau. En er was één man van moslim, was daar christen geworden. Daar waren ze natuurlijk ontzettend dankbaar voor dat er iemand vanuit de islam was overgegaan tot hun kleine kerkelijke gemeenschap. Dat was ook goed gegaan in alle rust. En die man was lid van die gemeente. En zij hoopten natuurlijk dat ze door die man ook dat gezin en ook die familie, die familieverbanden spelen een grote rol daar, dat ze ook die familie zouden kunnen bereiken. Enige tijd later bleek dat die man ziek was. Ernstig ziek. Zo ernstig eigenlijk dat voor zijn leven werd gevreesd. En in die kleine gemeenschap van mensen die op elkaar betrokken zijn, gaf dat een schok. En ze vertrouwden op God, ze begonnen voor de man te bidden en ze hoopten dat hij zou worden genezen. En ze dachten meteen ook, dan kunnen die moslims zien dat de God die wij dienen, dat hij ook in het gewone leven ingrijpt. Dat dat een God is die echt bestaat. En dat hij zieke mensen beter maakt. Dat hebben we ook net gelezen in de Bijbel. dat doet God. Zij baden voor die man, maar hij werd niet beter. Hij werd eerder slechter, zieker. Dat is een vraag voor de gemeente hoe dat kon. Ze baden voor die man en hij werd niet genezen. Hij werd zelfs zo ziek dat hij niet meer naar de samenkomst kon komen. Dus zij vroegen aan zijn gezin, aan zijn familie, of ze dan ook hem thuis mochten opzoeken. En gelukkig werd dat goed gevonden. Ze maakten een roostertje onderling, dat ze om zoveel tijd ging er iemand van de gemeente naar die man, hem helpen verzorgen. Ze lazen een stukje uit de Bijbel en ze baden hardop. En ze dachten eigenlijk met elkaar, nou, misschien is dit wel de manier waarop God dit gezin wil bereiken. Wat nooit mogelijk was geweest toen die man gezond was, is nu mogelijk. We kunnen met de Bijbel in dat gezin komen en we kunnen laten zien dat we tot God bidden. En als je nu geneest, dan kunnen we het gewoon aanwijzen. We hebben ervoor gebeden. En de God van de christenen die leeft. En de God van de christenen die geneest. Maar het ging anders. De man werd zieker. Hij werd niet meer beter. Hij stierf. De God die geneest, genas niet. U begrijpt, gemeente, dat in zo'n kleine christelijke gemeenschap, in zo'n moeilijke context, dat dat dan heel veel vragen oproept. Waarom grijpt God hier niet in? Menselijkerwijs gesproken, een mooie kans om te laten zien dat God geneest en ingrijpt, ook in ons gewoon leven. En dat doet God niet. Het zou nu veel moeilijker worden om die mensen nog te bereiken. Er waren zelfs jongeren die zich afvroegen, is het christelijk geloof wel het echte geloof? Die man werd begraven en die kreeg een islamitische begrafenis. Op zich al pijnlijk. En ze zagen ook wel dat heel die christelijke gemeente niet meer meedeed. Ze mochten wel komen op de begrafenis, ze liepen achteraan. Maar ze waren eigenlijk nauwelijks aanwezig. Na de begrafenis gingen ze verdrietig uiteen. En uiteraard ook vol vragen richting God. Moest dat nu zo? God, u geneest toch? U had deze mensen kunnen bereiken. Nu is het over en uit. Korte tijd daarna kwamen een paar mensen van dat gezin in hun samenkomst. In hun gemeente. Er kwamen er meer. En ze bleven komen. Ze kwamen na verloop van tijd zelfs tot geloof. En die gemeente was daarover zeer verrast en zeer verbaasd. Hoe kon dat nu? De God die geneest had niet genezen. De God van de christenen die ingrijpt, die had niet ingegrepen. En nu kwamen de mensen toch naar een samenkomst. Wat deden die mensen daar? Waarom zou je naar zo'n God gaan die niet ingrijpt? En ze hebben dat uiteraard ook aan die mensen gevraagd. Waarom willen jullie de God, deze God van ons, waarom willen jullie leren kennen? En ze antwoorden, wij hebben in jullie God gezien. Ze zeiden, doordat het feit dat jullie iedere keer naar ons toe kwamen en wij hoorden jullie gebeden, wij hebben ons afgevraagd, waar halen jullie de liefde vandaan om een man te bezoeken die je eigenlijk niet kent? Waar halen jullie de trouw vandaan om iedere keer opnieuw te komen? Wat heeft jullie bewogen om te zorgen voor onze man en onze vader? Gemeente, het gedrag van die christenen was voor hen overtuigend. Ik vond het ontroerend verhaal. En goed denk ik ook om dat te weten hier, dat het elders in de wereld zo gebeurt. Het eenvoudige getuigenis van mensen in hun dagelijks leven was voor hen overtuigend bij de komst van het koninkrijk in deze wereld. Ik kan er drie dingen uit leren uit het verhaal. Veel meer, ik noem er drie. Ten eerste is het denk ik goed om tegen elkaar te zeggen, het koninkrijk van God, dat komt. We kunnen ons daar wel eens zorgen over maken. Zeker in onze eigen kerk, die allemaal leger wordt. Maar het koninkrijk van God, dat komt. We hadden altijd een prachtige tekst, Habakkuk 2 vers 14. Heel de wereld zal vol zijn van de kennis van de heerlijkheid van God. Zoals de zee vol is van water. Ik weet niet of u wel eens naar de zee hebt gekeken, maar die is tot de rand toegevuld. Het koninkrijk van God, dat komt. Maar met inschakeling van mensen. God gaat niet om ons heen. Hij vraagt niet voor niets wat hij tegen de discipelen zegt. Bid om werkers. Geen professionals, geen predikanten, geen zendingswerkers, geen evangelisten. Werkers, vraagt hij. Daar moeten we om bidden. En zo komt het koninkrijk van God. Maar dan moeten we er ook bij zeggen, het gaat wel heel vaak heel anders dan wij denken. Wij hebben onze verantwoordelijkheid en die moeten we ook nemen, zeker ook hier in de stad. Maar wat we ook plannen en wat we ook bedenken, er staat in Jesaja, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Het gaat wel heel vaak heel anders dan wij denken. Het koninkrijk van God, dat komt. Hij gebruikt daarvoor mensen. Ook al gaat dat totaal anders, vaak totaal anders, dan wij kunnen denken of vermoeden. Gemeente, ik wil u vragen om met dat verhaal in uw achterhoofd te luisteren naar Marcus 3. En dan daarvan in het bijzonder de verzen 13 tot en met 15. Ik lees ze u nog een keer voor. Er staat, en Jezus klom op de berg en riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan opdat zij met hem zouden zijn en dat hij hen zou uitzenden om te preken en de macht te hebben de zieken te genezen en duivels uit te werpen. Een paar opmerkingen over deze teksten, naar aanleiding van de vraag, hoe komt het koninkrijk van God in deze wereld? De eerste zin leidt, en Jezus klom op het berg en riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. Direct nadat Johannes is overgeleverd, meteen al in Marcus 1 hebben we dat gelezen, de eerste discipelen, dan gaat hij over tot het roepen van een aantal mensen als het gaat om het werk in zijn koninkrijk. Hij zegt dat het koninkrijk van God is gekomen en bij wijze van spreken in de volgende zin zegt hij, roept hij een aantal van zijn volgelingen. Jezus kiest voor de komst van het koninkrijk van God op deze wereld, kiest hij ervoor om aan de slag te gaan met mensen. Misschien zouden wij dat heel anders doen. Wij maken meestal eerst plannen en roepen elkaar samen om een vergadering te beleggen, om een strategie te bedenken, om een programma te maken. We maken er een project van en daarna durven wij de straat op. Het valt op dat Jezus zo, en we leven natuurlijk in een heel andere cultuur, wij kunnen ook niet alles doen zoals Jezus dat deed. Maar het valt wel op dat Jezus helemaal aan het begin er gewoon voor kiest om een aantal mensen uit te kiezen waarvan hij zegt, dat zullen later de vissers van de mensen worden. Zo zal dat koninkrijk komen. En misschien hebt u daar nooit bij nagedacht. Of staat u daar niet zo bij stil. Maar het is wel heel opmerkelijk dat Jezus voor de komst van het koninkrijk gewoon zondige mensen kiest om dat hier te laten komen. Zeker als u begrijpt, als u ziet wie die heeft gekozen. Wij zouden daar speciale mensen voor uitkiezen. Wij zouden in de politiek kijken naar prominenten die ergens een rol kunnen vervullen. Wij gaan in de kerk kijken of we daar mensen kunnen vinden die we op strategische posten kunnen inzetten om het evangelie te brengen. Wat doet Jezus? Jezus gaat naar het noorden van het land, het achtergebleven deel van Israël, waar de meest eenvoudige en arme mensen wonen. Daar haalt Jezus zijn volgelingen vandaan. Ik kan me niet zo goed iets bedenken in Nederland, waar we welke streek dat zou zijn, maar misschien moet je denken, als je wat breder denkt dan Nederland, hij gaat voor zijn discipelen naar Georgië. Hij haalt wat mensen uit Letland. En dat zijn zijn volgelingen om het koninkrijk van God op deze wereld te brengen. Een soort dwarsdoorsnee van de samenleving van dat moment. Helemaal geen bijzondere mensen. Misschien een paar mensen, twee die iets meer geld hadden, maar verder gewone mensen. Hij haalt er eentje uit het koninklijke Judea. Dat is Judas. Die komt uit Keriot. Maar alle andere mensen waren gewone mensen. Die een gewone opleiding in de synagoge hadden gehad, de catechisatie hadden gevolgd, maar verder niets. Niet voor niets is het Sanhedrin later zo verbaasd over het feit dat Petrus en Johannes aan het verkondigen zijn in de tempel. Want er staat er, Zij vernamen dat het ongeletterde en onwetende mensen zijn die daar het evangelie verkondigden. Bijzonder dat Jezus kiest voor gewone, zondige mensen. Ik las ergens de zin, als je zo naar die 12 discipelen keek, naar die 12 mannen, je zou er bij wijze van spreken een soort groepsfoto van maken, dan zou je zeggen, geen groep mensen om de wereld mee te veroveren. Kennelijk dacht Jezus er anders over. Met deze 12 mensen heeft hij de wereld veroverd. Jezus gebruikt bij de komst van het koninkrijk gewone mensen. Gemeente, ik ben ook voor mijn werk de laatste periode aan het lezen over de komst van het koninkrijk, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en in Afrika. En dan verbaas je soms erover dat het evangelie daar inderdaad gekomen is. Als je realiseert hoe wij hebben huisgehouden in Afrika, en de Spanjaarden en Portugezen in Latijns-Amerika, dat er überhaupt iemand overgegaan is tot het christelijk geloof, dat is een groot wonder. Dat er mensen zijn die gebogen hebben voor de mensen die hen hebben overwonnen. Slaven zijn gaan dienen de Heer van hun slavendrijver. Ik noem een citaat uit Zuid-Afrika, wat dat misschien een beetje verwoordt. Heel eenvoudig. Maar dat geeft precies aan hoe God het onmogelijke heeft gebruikt om veel mensen in Afrika te overwegen of te brengen in het koninkrijk van God. Ik las daar, toen de blanke man naar ons land kwam, had hij de Bijbel en wij het land. En de blanke zei tegen ons, laten we samen bidden. En na het gebed had hij het land en wij de Bijbel. Hij riep tot zich die hij wilde. Deze mensen koos Jezus uit om de wereld mee te veroveren. En dan staat er achteraan, en zij kwamen tot hem. We vragen ons misschien wel eens af, wat moet je allemaal kunnen, wat moet je allemaal weten om in het koninkrijk van God aan de slag te gaan? Welke kennis of welke vaardigheden moet je hebben om hier in Rotterdam aan het werk te zijn, in de evangelisatie of in het buitenland, in de zending? Misschien wordt er maar één ding van ons gevraagd. En zij kwamen tot hem. Ze deden wat Jezus vroeg. En hij riep tot zich die hij wilde. En ze kwamen tot hem. Als je wilt werken in het koninkrijk van God, moet je misschien maar aan één eis voldoen. Beschikbaar zijn. Komen omdat God dat van je vraagt. Doen wat hij tegen je zegt. En natuurlijk, als je veel kennis hebt en als je allerlei kwaliteiten hebt, als je een bepaalde opleiding hebt, zal God dat zeker gebruiken. Dat heeft hij gedaan bij Mozes en bij Paulus. Maar wat je nodig hebt, is dat je komt. Als hij je roept, en wie is dat niet, dan is het de vraag of je beschikbaar bent om in het koninkrijk van God te werken. Een van onze werkers in een ander land in Centraal-Azië heeft onderzoek gedaan naar de vraag, hoe komt het nou dat jullie tot geloof gekomen zijn? In Centraal-Azië heb je heel veel mensen die nog maar kort geleden tot geloof gekomen zijn. Na de val van de muur zijn er in al die landen pas mensen, grote groepen, tot het christendom overgegaan. Als je daar bent en je zegt dat je al 10 jaar of dat je al 25 jaar gelooft, dan ben je echt heel bijzonder. Dat je al zo lang de Heer kent en dat je hem dient, dat komen ze niet zo vaak tegen. Een van onze werkers is dit jaar bezig met een onderzoek onder studenten waarom zij kort geleden tot het geloof zijn gekomen. En ze noemden 3 redenen. 1, 2 en de derde verdeeld in A en B. De eerste reden waarom mensen tot geloof komen is omdat ze zien in hun nabije omgeving familie en vrienden die door hun leven getuigen dat God echt iets in hun leven te zeggen heeft. Vooral in Centraal-Azië, ook in Rusland, zijn heel veel mensen bijvoorbeeld met een alcoholprobleem. En als ze dat overwinnen, is dat voor hen een getuigenis. Dat God zo in hen heeft gewerkt, dat moet een bijzondere God zijn. Dat heeft hen aan het denken gezet. Mensen dichtbij, dat is de eerste groep, de grootste groep ook. De tweede reden waarom mensen tot geloof komen was het getuigenis van een onbekende. Een klant, een buurvrouw, een collega. Mensen die je verder niet zo kent, maar die over God hebben gesproken. En hen aan het denken had gezet. En daardoor zijn ze over het geloof gaan nadenken. De tweede groep. En de derde groep, zei de derde reden waarom wij tot geloof gekomen zijn, dat is de kerkdienst op zondagmorgen. Maar, blijkt uit het onderzoek, dan noemen ze altijd nog eerst, wat ik dan maar noem, de koffiedienst en daarna pas de kerkdienst, de preek. Met name de vriendelijkheid van de mensen waardoor ze werden ontvangen na de dienst en met hen omgingen, was voor velen overtuigend. Het persoonlijk getuigenis van mensen dichtbij, het getuigenis van mensen verder weg en tenslotte de kerkdienst op zondagmorgen, eerst de koffiedienst en vervolgens ook de preek. Gemeente, dat komt eigenlijk helemaal overeen met wat er staat in Marcus 3. Jezus kiest gewone mensen uit om het evangelie door te geven. Mensen die door hun manier van leven een getuige zijn van God. Zo staan we ook in deze wereld. Dan worden we opgeroepen, u en jij, om getuigen te zijn van Jezus Christus. En misschien is het goed om dat er een keer bij te zeggen. Niet zozeer in een betaalde baan, maar juist door je gewone zijn hier in de stad. Door het gesprek met je buurvrouw. Door de ontmoetingen in de wijk. Door de contacten met je collega's. Zo komt het koninkrijk van God in deze wereld. Dat is het eerste wat we kunnen leren. Hoe hij klom op een berg en riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. En dan staat er, hij stelde er 12 aan. Jezus kiest ervoor om met een relatief kleine groep, 12 mensen, aan de slag te gaan. Hij is wel eens in gesprek uiteraard met een grote groep, met de menigte, met de massa, de scharen. Maar voor het echte onderwijs, voor het herhaaldelijke gesprek, of voor de tweede stap in het onderwijs, of voor de bestraffing ook, richt Jezus zich vooral op die kleine groep van 12 discipelen, 12 volgelingen. Je zou je natuurlijk wel afvragen, is dat nou wel de juiste methode om dat koninkrijk van God hier te brengen? Jezus was toch de Zoon van God? Hij zou heel veel grote groepen in één keer kunnen bereiken. Jezus heeft dat niet gedaan. Hij koos voor het onderwijs aan slechts 12 mensen. En die 12 mensen had hij tot zich geroepen om met hem om te gaan, iedere dag opnieuw. Hij had natuurlijk ook een geschrift kunnen schrijven. Hij had heel veel over de Vader kunnen vertellen. Maar hij heeft ervoor gekozen om met hen samen te leven. Om met hen om te gaan. Niet alleen om woorden te spreken van de Vader, van het Koninkrijk. Maar hij zegt, kom jullie maar bij me, zodat we met elkaar kunnen omgaan. Dan kun je ook zien hoe dat Koninkrijk komt. Ik zal het niet alleen met woorden doen. Maar Jezus bracht het Koninkrijk ook in de praktijk. Hij ging uit om te preken en om te genezen. Je zou het in termen van het onderwijs nu zo kunnen zeggen. Jezus legde eerst een relatie tussen hem en zijn volgelingen. En daarop bouwde hij zijn overdracht in kennis. En dan koos hij niet voor de kwantiteit, voor zoveel mogelijk mensen maar. Maar hij koos juist voor die kleine groep. 12 mensen maar. Daarmee is het koninkrijk van God in deze wereld gekomen. Gemeente, wij zijn zeker in zendingen, evangelisatie en zeker ook in onze eigen gemeente zijn we natuurlijk altijd bezig met getallen. De kerk lijkt wel, als je dat zo hier vandaan bekijkt, alleen maar kleiner te worden. Wij willen hebben dat er mensen komen naar de kringen, naar de catechisaties. Wij willen hebben dat er mensen komen naar onze kerkdienst. Het liefst zouden wij de galerijen vol willen hebben. Ik weet dat niet. Ik weet niet of God dat ook wil. Ik weet wel, ik lees, dat God werkt met een hele kleine groep mensen. Maar 12 mensen. Dat is voor Jezus kennelijk niet te weinig. En die 12 mensen onderwijst hij. Daar gaat hij heel intensief mee om. Als wij andere mensen willen leren de geboden te onderhouden die God ons geboden heeft. Zoals hij zegt in het zendingsbevel. Dan moeten wij met hen omgaan. Dan moeten wij geduld hebben. dan moeten wij werken met kleine aantallen. Gemeente, ook dat wordt heel vaak in het werk van de zending bevestigd. Een van onze collega's kwam terug na 8 jaar Rusland en die schreef in de laatste brief een soort evaluatie van zijn werk in Rusland. Hij vroeg zich af, wat heb ik nou goed gedaan en wat heb ik fout gedaan? En hij zei, als ik nog een keer 8 jaar terug zou moeten, dan zou ik 1 ding in ieder geval veranderen. Ik zou werken met kleinere groepen. Ik zou meer tijd gebruiken voor minder mensen. Ik zou investeren in de kwaliteit van het contact. Niet met het vele is goed, maar het goede is veel. Zo komt het koninkrijk, zo heeft Jezus gekozen voor een klein aantal mensen. En via die mensen is het koninkrijk van de hemel hier op aarde gekomen. En dat is ook de gedachte achter het alfawerk, achter het kringwerk. Mensen die samen op vakantie gaan, mensen die samen werken, mensen die werken, collega's opzoeken die God niet kennen. Dat is het tweede wat we van Jezus kunnen leren. Hij stelde er 12 aan. Jezus kiest kennelijk niet voor het grote aantal. Hij is met 12 tevreden om het koninkrijk van God hier op deze wereld te brengen. Misschien houdt dat ook wel een vraag in voor onszelf. Met hoeveel mensen hebben wij eigenlijk contact? Mensen die God niet kennen. Heb je een niet-christelijke vriend? Of nodig je wel eens iemand uit thuis die God niet kent? Ik weet van iemand die heeft een boot en die nodigt altijd niet-christenen uit om een jaar lang met hem te zeilen. Gewoon om samen te leven zoals Jezus heeft gedaan met zijn volgelingen. In de hoop dat zij iets zien en horen van het koninkrijk. Dan het derde, hij stelde er 12 aan opdat zij met hem zouden zijn. Er staat daar in het vers staat er een 2 keer een zin die begint met opdat zij. Opdat betekent met het doel. Dus de bedoeling van die 12 mensen is dat die 12 mensen naar hem toe zouden komen. Het volgende zinnetje dat met opdat begint, dat heeft het doel om ze uit te zenden. Maar God zegt, voordat je de wereld ingaat, moet je bij mij zijn. Ik wil je eerst bij me hebben voordat je de wereld ingaat. Heen gaat om te preken en te genezen. Gemeente, wat kunnen we daarvan leren? Het is de bedoeling van Jezus dat zijn discipelen dicht bij hem zijn. Dicht bij hem blijven. Zoals Jezus ook iedere keer naar zijn vader ging. En naarmate de tijd vorderde en het moeilijk werd, ging hij vaker naar zijn vader om daar de kracht vandaan te halen. Zoals we van David lezen in Ziklag, als hij wordt belagen door zijn eigen volgelingen, dan gaat hij in de tent en dan sterkt hij zich in de Heer zijn God. En als er zometeen een van de 12 apostelen wegvalt en er moet een nieuwe komen, dan zeggen ze, we moeten iemand hebben die met ons omgegaan heeft al de tijd waarin Jezus onder ons in en uitging. Ze moeten mensen hebben die dicht bij Jezus hebben geleefd. Gemeente, als er één manier is waarop het koninkrijk van God in deze wereld komt, dan is het deze manier. Bij Jezus zijn. Leven met God. Volgens mij bidden. Zo komt het koninkrijk. Bidden. Ik zeg het wel eens heel zwart, als zwart-wit, als mensen naar me toe komen en nadenken over de zending. Als ze willen meewerken aan de komst van het koninkrijk uit de hemel hier op aarde, wat zullen we doen? Wat moeten we doen en laten? En dan zeg ik wel eens, ga alsjeblieft geen theologie studeren. Ga niet solliciteren bij een zendingsorganisatie. Word geen evangelist. Als je wilt hebben dat het koninkrijk van God hier op de aarde komt, ga dan bidden. En je zult zien dat het koninkrijk komt. Word christen. Word gelovige. Het koninkrijk van God komt door het gebed. Door de manier waarop u met God leeft. Door de tijd die u met Jezus doorbrengt. Zo komt het koninkrijk van God in deze wereld. En als je dat gehad hebt en je hebt dat gedaan, dan is het misschien helemaal niet erg om theologie te studeren. Dan mag je ook wel de zending ingaan. Maar dat is met een uitvloeisel van het feit dat u bij Jezus bent geweest. Dat is wat we nodig hebben. Het gebed. Het leven dicht bij God. Dat is het derde wat we kunnen leren van Jezus. Hij stelt er 12 aan, opdat ze met hem zouden zijn. Dicht bij Jezus zouden leven. En dan daarna, tenslotte, komt de bevel, wat wij kennen als het zendingsbevel. Inhoudelijk laat ik het liggen, want we hebben geen tijd meer voor, opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben om ziekte te genezen en duivels uit te werpen. Misschien één opmerking, naar aanleiding van een zin die ik las. Dit bevel, dit zendingsbevel, zegt meer van mensen dan van God. Want als we iets niet willen, dat was al bij de torenbouw van Babel zo, dat was in Jeruzalem nog een keer zo, als we iets niet willen, is heen gaan, is de wereld ingaan. En Jezus had het eigenlijk al gezegd in het Oude Testament met de 10 geboden dat je de ander lief moest hebben. En op zoveel andere manieren komt het aan de orde. Maar hier was het kennelijk nodig om het toch een aantal keer met zoveel woorden te zeggen. Je moet echt heen gaan, preken en genezen. Je mag niet bij elkaar blijven wonen. Je moet de wereld in. Het is niet goed als je op een kluitje bij elkaar zit. Hij stelde er 12 aan, opdat hij ze zou uitzenden om te preken en te genezen. Gemeente, ik vat samen. 4 dingen kunnen we leren uit Marcus 3. Ten eerste, Jezus kiest voor mensen als het gaat om zijn koninkrijk op deze wereld te brengen. Gewone, eenvoudige, zondige mens. Ten tweede, Jezus kiest voor een kleine groep mensen met wie hij heel intensief contact heeft. Omgang heeft. Zo geeft hij onderwijs. Het derde, Jezus zegt, ik kies er 12 uit opdat ze met mij zouden zijn. Hier moet je zijn, bij Jezus. Bidden. Zo komt het koninkrijk. En als je dat gedaan hebt, ga heen. Preek en genees. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Heere God, dan mogen wij u in de eerste plaats wel hartelijk dank zeggen dat wij in ons land in aanraking zijn gekomen met het evangelie van uw Zoon, Jezus Christus. Dat er mensen zijn geweest, al vele jaren terug, die in ons land actief zijn geweest, die het woord van God hebben gebracht, die het evangelie hebben verkondigd. En wat we als land mogen ervaren, mogen zien, dat gaat ook voor ons persoonlijk leven. Er zijn ook in ons leven mensen geweest, misschien heel dichtbij, bekende, maar soms ook onbekende, die ons van u hebben verteld. Door wie wij vertrouwd zijn geraakt met de woorden van de Bijbel en met uw Zoon Jezus Christus. We danken u daarvoor, Heere God, dat we dat hebben ontvangen van u. Dat u daardoor kunnen kennen, dat we uw woorden hebben, dat uw Zoon Jezus Christus kennen als de Zoon van God. Maar we beseffen ook, Heere God, dat dat ook meteen verantwoordelijkheid legt op onze schouders. Om het evangelie niet voor onszelf te houden, maar om dat te delen met de mensen die we tegenkomen. U vraagt niets bijzonders. Onze opleiding vinden we als we met u omgaan, door gebed en door de studie van uw woord. Dat geeft ons de kracht om in deze wereld als getuigen te leven. En wij bidden u om gehoorzaamheid, om beschikbaarheid voor het werk in uw koninkrijk. En laat zo door ons uw koninkrijk ook in deze wereld komen. En wilt u ook onze gemeente daarvoor gebruiken, Heere God. We zijn u dankbaar dat er ook onder ons velen zijn die heel bewust hier in de stad leven. Sommigen ervoor gekozen hebben om hier te zijn, om met een gezin te leven, te midden van veel mensen die zo anders denken. We dragen het werk aan u op van ons allemaal als we contacten hebben met anderen die u niet kennen. Het werk in de echo. We mogen ook mensen uitzenden naar het buitenland. We denken aan Corine en Nico en Jolanda die zich aan het voorbereiden zijn. Geef dat we zo met elkaar hier in de stad en ook vanuit de stad de wereld in getuigen van u zijn. Dat wij die gewone mensen zijn, die discipelen van u, die volgelingen, die van u leren om van deze wereld te houden. En daarom dragen we de stad waarin we leven ook aan u op. We zijn u dankbaar voor de vele activiteiten die er zijn van christenen. Juist ook in het zoeken van elkaar. En de activiteiten die er zijn voor de mensen die u niet kennen. We zijn van de week best geschrokken toen we hoorden dat er een nieuwe burgemeester is. Een zoon van een imam. Een praktiserend moslim. Heere God, we bidden voor hem. We bidden om de openbaring van u. Aan hem. Aan degene die over ons regeren. In de stad. In de deelgemeentes waarin wij wonen. En laat uw koninkrijk zo ook in onze stad komen. En laat zien dat u regeert over mensen, dat u mensen tot geloof en bekering brengt. We dragen de stad aan u op. Laten we samen u dienen en uw naam groot maken. Ook als gemeente zoals we samenleven, in het opdragen van elkaar. In de wegen die soms heel moeilijk zijn, in het met elkaar meeleven. In het dragen van elkaar in de liefde. Geef dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een getuigenis op zichzelf is. Dat we daardoor laten zien dat u een God bent van liefde. We denken aan de mensen die het moeilijk hebben. Met pijn en met verdriet. Met ziekte en met tegenslag. Geef Heere God dat we door alles heen zien dat u onze God bent. En dat u van ons houdt. Dat u om niet van ons houdt. Wat ons ook overkomt. En wilt u met ons meegaan, ook in wegen die soms heel moeilijk zijn. En die tegenvallen en die vragen oproepen. En misschien wel die ons doen twijfelen aan wie u bent en wat u met ons leven heeft te maken. Houd ons vast door het werk van uw geest. En geef dat het geloof in u ons de kracht en ons de blijmoedigheid geeft om met u en voor u te leven. We dragen deze wereld aan u op. Een wereld met zoveel ellende. Er zijn zoveel mensen op de vlucht. Er zijn zoveel mensen in oorlog. En er zijn zoveel mensen die iedere dag leven met de dreiging van de dood. Het is uw wereld, Heere God. En wij bidden u om vrede. En om rust. En geef dat ook wij elkaars verantwoordelijkheid, of dat we de verantwoordelijkheid voor onszelf ook nemen in deze wereld, waar we dat ook kunnen, op de manier die u van ons vraagt. We dragen Israël aan u op. Bidden u om vrede voor Jeruzalem en voor het Midden-Oosten. Van de Joden hebben wij het evangelie ontvangen. Wij bidden u, Heere God, om geloof en bekering van uw eigen volk. Laat uw koninkrijk komen, het koninkrijk dat reeds gekomen is en het tegelijkertijd ook nog niet is. Wilt u het volmaken door de komst van uw Zoon, Jezus Christus? Amen. Meneer, de slotzang is uit Psalm 72, daarvan het 10e en 11e vers, de laatste twee versen uit Psalm 72. In vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.